Hoi en welkom bij de 8e aflevering van seizoen 2 van de NFT Playground Amsterdam podcast, waar we het hebben over digitale kunst en praten met artiesten over hun werk. Met behulp van kunstenaars en verzamelaars gaan Casper Gokkel, Bart Bloemers en ik, Krijn Soeterman, op zoek naar een toekomst van digitale kunst in de NFT-wereld. In deze aflevering praten we met Niek van der Voort, beter bekend als Niek.ai, over zijn werk.
Ontzettend tof dat je hier bent, Niek. Echt fijn dinges. Korte introductie van Niek. Niek is eigenlijk een businessmodelmaker en creëerder. Zit al een aantal jaren in de Web3-wereld. Vooral gefascineerd door onder andere de DAO's. Met Doing Good en GitHub. Daar moeten we het zeker even over hebben.
Gitcoin.
Oh, Gitcoin, mijn excuses. Maar daarnaast heeft hij ook een diepgaande kennis van AI. En dan vooral op het gebied van hoe die modellen aan het gebouwd worden. Dus ik ben ook benieuwd naar hoe hij dat ziet met in de nieuwe toepassingen in de Web3-wereld. Ik hoorde dat je ook zelfs nu aan het leren bent om wat Python te schrijven. Dus we gaan genoeg kennis van hem krijgen. Welkom.
Leuk om hier te zijn.
Zo, dus de eerste keer dat we elkaar tegenkwamen was op een grote eat-evenement. Waar staat Niek nou in de wereld? AI is gelanceerd en top of mind bij iedereen. Ben je nog steeds in de AI met de zoektocht of zit je al ergens anders?
Ik zit nu met mijn wolk, of met mijn hoofd in de wolken van de AI. Zoals veel, denk ik. Ik ben langzaam aan het leren wat ik vooral niet weet. Mm-hmm. Dus ik denk dat er heel veel is. En het gaat ook heel hard, heel moeilijk om alles bij te houden. Ik doe nu wat onderzoek. Of ik probeer allemaal tools uit. En daar maak ik dan een rapportje van. En ik heb een partij die dat afneemt. Dat is leuk. Dus dat ik toch mag leren. En daar dan ook nog wat aan overhoud. Maar het gaat zo hard dat je ook keuzes moet gaan maken. Het is interessant om te zien, gaan de grote partijen binnen AI nou het winnen? Of heeft open source daar ook nog wat in de melk te brokkelen? Het is spannend.
Ja.
En welke keuzes maak je dan zoal, Niek, om je richting te bepalen binnen de AI?
Ik denk dat je op een gegeven moment ook moet gaan kijken, wil ik alle generatieve AI plaatjes... tools allemaal bij gaan houden, of wil ik ook wat meer fundamenteel begrijpen wat AI nou doet, hoe het achter de schermen werkt en wat dan ook de toepassingen daarvan zou kunnen zijn. In plaats van elke nieuwe versie van Midjourney of Stability AI te gaan proberen. Dus het is leuker eigenlijk om iets meer te begrijpen van hoe werkt dit en wat kan het ook vooral niet.
Ja, en ben je dan naar toepassingen of aan het kijken of meer naar businessmodellen waarin ze het aan het gebruiken zijn?
Ik denk dat dat bij elkaar komt. Dus dat je eerst gaat kijken van hoe werkt dit en wat kun je ermee? En dan daarna gaat kijken ook van oké, waar zou dit dan zo meteen eventueel een besparing of juist een kans voor opleveren?
En kijk, we kennen natuurlijk vanuit onze fascinatie met NFT's kennen we AI-kunst. Maar zijn er nou ook andere manieren waarop NFT's verbonden gaan zijn met de AI-wereld?
Ik denk dat we dat zo meteen veel meer gaan zien. Maar er zit ook heel veel crap tussen in mijn optiek. Dus ik denk dat het hele internet zo meteen overspoeld wordt met gegenereerde crap. Tsunamis van... 4D-tsunami van alle kanten.
Het is maar goed dat Krijn van Twitter af is gegaan. Dan blijft hem dat bespaard.
Hey, je hebt nu sociale of Twitter-equivalenten waar alleen AI-bots eigenlijk met elkaar praten, dus geen mensen meer. Je hebt heel veel AI-content farms waar alles gewoon door AI's wordt geschreven. Dus als jij zo meteen in een call zit en jij bent de enige mens en je zit daar met 7 AI-assistenten en die nu ook allemaal in de Zooms en in de Microsoft Teams allemaal worden geplukt, hè? Als jij als enige mens nou met 7 AI's die notities aan het maken zijn van wat jij zegt en wat de andere AI's zeggen, wat doe je dan nog in die call? En wat doe je dan zo meteen op het internet als jij de enige lonely soul bent die daar aan het zwerven is tussen alle ratelende Raspberry Pi's en machinetjes.
En wat is jouw antwoord op die vraag die je zelf stelt?
Ja, dat het toch wel eenzaam wordt en dat je dus een AI companion nodig hebt. Hè? Dus een robodog, je Roomba met een persoonlijkheid en een Spot Mini. Maar nee, ik denk dat wij moeten gaan afvragen van wat willen we nou eigenlijk mee? Of zijn we onszelf hier gewoon heel erg mee aan het bezighouden? En kan de AI bijvoorbeeld voor een DAO een rol vervullen waarbij je funds of keuzes maakt voor de community, dat het een operationele rol vervult om iets efficiënter of sneller te kunnen doen. Dus kleine stukjes, bepaald werk laten doen en oppakken, in plaats van, ja, we hebben zo met een AGI, we gaan zo meteen naar de AGI-kerk en we luisteren alleen enkel daarna en die leidt ons leven.
Ik vind het wel interessant, want als je kijkt, want ik ben een aantal boeken aan het lezen waarvan de oudste was uit in de jaren 90, Snow Crash. Dat waar het woord metaverse voor het is in voorkomt. Ik ben nu bezig met een boek.
Welke volgens mij noem je?
De Snow Crash is van Neil.
Ja, en dat is op zich. Maar daar is alles nog super traag in. Er kan zich niet eens een voorstelling gemaakt worden dat mobiel internet zo snel is dat het snel genoeg is om on the road snel genoeg je metaverse in te kunnen gaan. Terwijl, nou ja, mijn 4 of whatever verbindingen op dit moment heb, is snel zat om lekker wat voor metaverse dan ook in te gaan. Met honderden megabits. Dus het is zo, wij kunnen ons toch slecht voorstellen wat er gebeurt als AI ons echt bij de hand zal nemen. Heb je daar een voorstelling van? Want je schetst nu dingen met de AI-kerk en al dat soort zaken. Maar
ja, ik probeer een klein achtergrond. Als ik kijk, zeg maar, hoe ik thuis bijvoorbeeld met mijn Google Assistant probeer allemaal dingen aan elkaar te linken. Hè? Dus de lampen, de verwarming. En dan probeer eens commando's er doorheen te krijgen. Of je maakt dan ook dat de lampen en de verwarming aangaan. Je kunt dat dan samenpakken. En dat werkt al een beetje, maar het werkt nog niet heel fijn. Je kunt niet op een hele natuurlijke manier met je assistent praten. En ik hoop dat dat verbetert. En als wij dus ook makkelijker met de vaatwasser kunnen praten en met de magnetron, en dus dat de interface verandert met überhaupt een dienst op het internet of een apparaat thuis, dan kun je denk ik voor heel veel mensen het leven echt wel vergemakkelijken.
En wat vergemakkelijkt het dan nog als de vaatwasser terugpraat?
Nou, dat je dus niet meer een...
Want die AI kan nog steeds niet in of uitruimen, maar dat is het vervelende.
Die robots heb ik al voorbij zien komen op YouTube. Dat is natuurlijk mooi als dat zou kunnen gebeuren. Maar is dat je die hele manual van die magnetron, die je eigenlijk nooit leest, die flik je altijd meteen het raam uit. Hè, en dan daarna ben je jarenlang aan het klooien hoe je nou eigenlijk de ontdooi en de magnetron tegelijkertijd aankrijgt. Dus als je dat gewoon tegen dat ding kan zeggen,
ja, okay,
dan, en het werkt, dan is dat prettig.
Je zegt tegen het ding van, maar ik heb nu gewoon dit stukje kip, ontdooi een heleboel, whatever.
Ja, want uiteindelijk maakt iemand dus die interface. En die interfaces die zijn in mijn optiek heel moeilijk te begrijpen. Maar als je nou echt een interface designer bent, en je hoeft dus zometeen niet meer de plaatjes en de knop de juiste plek te zetten, maar dat wordt dus voice gestuurd, dan is dat natuurlijk een enorme shift van hoe je met apparaten of met software interacteert.
Ja.
Ja, dat vond jij ook van met eigenlijk richting crypto's en tokens, zei je ook van dat is ook het lastigste. Hè? De interface voor de nieuwe mensen die daar opkomen, ja, die compleet verdwaald raken.
Web3 heeft in mijn optiek een UX, hè, een user experience probleem.
Duidelijk, ja. Ja,
ja, dus ik heb op een gegeven moment was ik onderdeel van een DAO en ik begreep eigenlijk niet precies de hele interface van hoe wij zelf die IDO hadden aangeboden. Dus ik kom mezelf niet eens uit hier. Hoe gaan de mensen die dan deelnemen, hè, het dan ook begrijpen? En dit domein heeft echt een probleem met hoe begrijpelijk dingen worden aangeboden. En nieuwe mensen vinden het daardoor ook gewoon niet zo interessant.
Ja.
En vinden het lastig. En ik denk dat partijen die heel simpel duidelijk kunnen aanbieden van wat ze te leveren hebben, dat die verder komen dan het nerd in kwadraat aan te bieden en je zoekt het zelf maar uit. En ik bied je ook geen handleiding erbij. En ook geen AI voice model.
Ja.
Dat is ook meteen, want je hebt ook van die bedrijven die bel je tegenwoordig op en dan krijg je ook een soort stem die jou dan op een hele volgens hunzelf ingenieuze manier gaan bevragen. Maar het is gewoon een robotje die alle context vaak mist daarin. Hoe zie jij dat dan? Dus dat ik kan me voorstellen, inderdaad, een handleiding is een super fijne manier dat een AI dat systeem kan kraken. Ja. Gaat het ook naar die complexe zaken toe dat ze ook de helpdesk kunnen gaan overnemen en dan ook echt fatsoenlijk antwoorden gaan geven? Echt helpen bedoel ik.
Kijk, weten doe ik dat niet, maar verwachten van wel. Want uiteindelijk, die helpdesk-medewerker die er normaal tussen zit, die haalt het weer uit de knowledge base. Hè? Die haalt het uit een soort van veredelde PDF.
Ja, kennisbank.
Kennisbank waar alles in zit. En als je uiteindelijk die PDF of die export gewoon in zo'n large language model kunt gooien, en vervolgens met eigenlijk die kennisbank zelf kunt praten, dan heb je die persoon ertussen ook niet meer nodig. Maar nu is het dat er een heel team tussen zit, die gaat dan kijken van een hele beslisboom. Nou, als die persoon dit zegt, dan moet die robot dit zeggen. En dan loop je op een gegeven moment vast in zo'n tak. En dan word je gigantisch geïrriteerd, want je kunt ook niet tekeer gaan tegen zo'n bot. Daar heb je alleen jezelf mee. En dan zit je daar vast. Maar als je er met echt de kennisbank zelf niet uitkomt, ja, dan weet je wel, denk ik, meer zeker dat je het kunt escaleren naar een menselijke medewerker. Dus dan ben je, denk ik, als bedrijf toch nog goedkoper uit dat je meer kunt automatiseren. Ik denk dat de customer support agenten van bedrijven echt dat aantal echt omlaag gaat. Of in ieder geval een deel van hun werk meer geautomatiseerd kan worden. En dat ook het interacteren vanuit de gebruiker ook makkelijker wordt.
Ja, ik vind het zelf heel fascinerend, want mijn tijd groeit eigenlijk exponentieel. Dat ik mijn tijd verdoe met bureaucratische systemen. Inloggen bij de energiemaatschappij, even een factuurtje downloaden bij de kabelmaatschappij. De bank gooit je rekening op slot, dus weer openen. Dus ik ben mijn halve werkweek.
Maar dat vind ik wel een goede.
Weg. Want, ja. Mijn tijd is weg om al die systemen te. Mijn aandacht gaat naar systemen die eigenlijk niet goed werken.
Ja.
En het tot nu toe groeit dat alleen maar de afgelopen 20 jaar.
Ja, en het is jammer dat we eigenlijk vanuit de consumentkant niet.
Pijnlijke conclusie hier.
Nee, niet pijnlijk, maar, dus nou, eigenlijk, maar eigenlijk is de belofte steeds automatisering, hè, geef je tijd over.
Ja.
Maar als ik nu echt daadwerkelijk kijk hoe ik mijn tijd inricht, ben ik meer tijd kwijt met allerlei.
Ja, automatisering moest tijd geven, maar het heeft juist niks gedaan.
Maar als we dan even de Web3 spirit erbij pakken en zelf organiseren en zelf dingen aanpakken, waarom hebben wij dan niet de AI aan onze kant staan? Dat die PDF's, die facturen die dan van die partijen worden gestuurd, waarom komen die dan niet in onze AI berichtenbox? En dat vanuit daar de conversaties worden gevoerd. En dan de paar dingen die dan jouw AI in combinatie met je slimme rekening, die ook echt wel kan overschrijven tot een bepaalde hoogte. Als die er niet uitkomt, dat ze dan pas jou lastigvallen. Ik denk dat we dat nodig hebben. Hè? Zo'n slimme rekening, die gewoon kleine dingen, die eigenlijk gewoon niet helemaal waard zijn.
En gaat dat dan, want ik was van de week heb ik gekeken naar een nieuwe coin, of voor mij een nieuwe coin, OLAS, AutoNOLAS. En die praten eigenlijk over, die gaan NFT's gebruiken als een AI-programma, wat dus in je digitale wallet zit om eigenlijk bepaalde handelingen te verrichten. Dus gaat straks AI in mijn NFT-wallet landen, of?
Ik ken het
tools heb zitten in één keer.
Ik ken het project niet voldoende, maar ik denk wel dat binnen de DAO's of de Web3-organisaties dat je kunt gaan experimenteren met hoe AI eventueel een operationele rol vervult. En een hele duidelijk afgebakende rol, zou ik te zeggen, die keuzes kan maken, zoals daarvoor ook al keuzes zijn gemaakt door gewone mensen. En dat dat redelijk voorspelbaar gedrag is. En dat hij dus dan een stokje kan overnemen. Ik denk niet dat je...
Kun je een voorbeeld geven daarvan?
Dat je misschien de verschillende proposals die worden ingediend, dat die worden beoordeeld door de AI. En afhankelijk van welke proposals er door zijn gekomen en welke niet, dat ze misschien onderaan beginnen met een lage goedkopere proposals, dat sommige dingen toch doorheen komen op basis van voorgaande resultaten. Dus daarbij zou je kunnen zeggen, kan de AI begrijpen wat de missie van zo'n DAO is? Wat het probeert te bereiken? Kan die dat enigszins begrijpen? En dan vervolgens daarin als operationeel bijdragen. Door ook transacties grants toe te kennen.
Ja, nou, dat is natuurlijk super voor de playground, want dan kunnen we gewoon een beetje aanklooien met z'n allen. En dan vragen we de AI, oké, wat is onze missie dan? dan draaien we het om. Dat zou ook heel fijn
zijn.
Dat
zou heel mooi zijn.
In plaats van eerst een missie bedenken en dan plannen. En dan,
maar dat vind ik wel een mooi bruggetje naar Gitcoin eigenlijk. En we hadden het net over, dat komt eigenlijk alles bij elkaar, namelijk UI's. Dus gewoon, wat is de interface, begrijpen we die? Dat je dus eigenlijk grant geld kunt krijgen vanuit een coin-operated system, vanuit een DAO. Hoe kijk je naar Gitcoin? Heb je dat zelf gebruikt in het verleden?
Een paar rondes heb ik meegedaan om projecten te sponsoren. Ik denk dat het mechanisme van quadratic funding echt prachtig iets is wat, waarbij de retail of de kleine investeerders of Web3 participanten gewoon een eurotje inleggen en dan grotere projecten daar nog veel meer bij doen. Dus dat
je legde dat toen straks echt heel goed uit. Gaat er eigenlijk over dat grote partijen die willen best geld beschikbaar stellen, maar willen niet de due diligence doen. En dus die due diligence laat je eigenlijk door je community doen. En die ondersteun je.
Ja, dus ik denk dat dat mechanisme nog veel breder uitgemeten kan worden. En Gitcoin heeft natuurlijk ook een dat hele mechanisme of het hele funding stuk. Dat hele circus hebben ze eigenlijk open source beschikbaar gesteld. Dus je zou ook als Nederlandse overheid kunnen gaan experimenteren met bijvoorbeeld wijkinitiatieven, bepaalde buurtbarbecues. Daarmee dat iemand iets inlegt en dat de gemeente daar dus bovenop sponsort. Dat niet een buurtbarbecue eerst 15 keer besproken moet worden door allemaal ambtenaren en dat eigenlijk dus een total los is. Dus dat er iets directer en transparanter ook wordt gecrowdfund.
Maar goed, dan komt dus het hele UI-ding weer. Dat is niet heel recent, maar wel eens geëxperimenteerd met het kijken naar opdrachten via Gitcoin. Ik ben geen programmeur, ik kan een paar dingen goed. Nederlandse taal ben ik goed in, Engels kan ik een beetje, vind ik. Maar goed, ik zou dingen kunnen vertalen en ik zou dingen kunnen toevoegen aan bepaalde projecten. Maar ik heb het uiteindelijk nooit goed kunnen vinden. Het is altijd net niet duidelijk en op een gegeven moment denk je, nou, het zal wel. Daar zit toch een, ik weet niet of het nog zo is, maar daar zit toch een groot gat tussen gebruiksvriendelijkheid en de groep die daar echt gewoon heel precies weet wat er nou gebeurt achter de schermen.
Ja, dat denk ik ook. Wat gaan we daar doen?
Wel even, het was wel de meest inspirerende dag die wij hadden vorig jaar op de Dam bij IT in Amsterdam, bij Krasnopolsky, toch Bart?
Selling Point.
Dat was Selling Point, ja.
Ja, dat was echt een heel tof evenement. En daar zag je eigenlijk wel dat zeg maar wetenschap, dat Web3 zeg maar echt in de wetenschap gewoon echt ons verlichting zou kunnen brengen op een of andere manier.
Je hebt dan nu de centralized science is natuurlijk opkomende onderdeel denk ik binnen Web3. Of ja, wel verder misschien al dan opkomend, maar er gebeuren hele mooie dingen in. Je hebt nu ook Funding the Commons, dat is een mooi initiatief. Maar daar...
Funding the Commons of the Commons?
Nee, de Funding the Commons. Dus eigenlijk, we hebben samen hebben wij heel veel problemen in de maatschappij. En dat zijn common, de problemen van ons allemaal.
Ja.
Maar waarom heeft eigenlijk de overheid de monopolie om dat soort problemen naar zich toe te trekken en op te lossen? Of daar een oplosser voor te vinden? Waarom kunnen wij zelf niet een bepaalde bouwstenen aanleveren? Hè? Dus als hier nou een gat in de weg zit op de straat, mag je dan zelf ook dat repareren?
Nee.
En als je dat dan repareert, zou je daar dan betaald voor moeten krijgen?
Als het zou mogen, en dan zou ik dat niet zo gek vinden als je er betaald voor krijgt, ja.
Ja, maar zou je daar dan weer belasting over voor moeten betalen als je dat hebt gerepareerd? Dus waarom kunnen wij zelf niet meer dingen van de overheid afpakken en dan meer, bedoel ik het eigenlijk, zo met probleemeigenaarschap en ook wie dingen oplost, in plaats van altijd maar verwachten dat het bovenop de stapel komt bij de ambtenaar en dan toch verbaasd zijn dat het niet opgelost is.
Zit daar ook niet soms het probleem in dat juist dingen inderdaad in jouw buurt, die zie je wel, maar als jij niet in de buurt van die ene dijk woont die misschien wel onderhoud nodig heeft en er wonen heel veel mensen niet in de buurt, of eigenlijk niemand, dan onderhoudt niemand hem en dan loopt het alsnog het land onder. Dus dat zijn, ik vind dat lastig om te stellen ik denk dat het heel goed is. Ik denk ook dat heel veel initiatieven zijn ontstaan vanuit Commons. Volgens mij gasnetwerken in Groningen. Die ontstonden al in de rijke gemeente eind 19e eeuw door lokale commons. En dat is op een gegeven moment het overheid geworden. Nou goed, dat verhaal kennen we inmiddels wel. Maar dat is wel grappig hoe dat soort dingen lopen. Dat het twee kanten op kan werken, zeg maar.
Nou, als je nou kijkt naar de NFT Playground. Ja. Hè, stel je voor dat hier een heel groot evenement heeft plaatsgevonden. En dat was heel gezellig. En het bier hangt zeg maar tot 3 meter hoog aan de muur de volgende dag.
Nog goed.
Dan is er natuurlijk een probleempje hier in deze ruimte. Van wie ruimt dit dan op? Het is eigenlijk een probleem van ons allemaal. Maar zo wordt het niet gevoeld. Dus de tragedy of the commons. En uiteindelijk is het wel denk ik goed om dat soort problemen bespreekbaar te maken. En daar ook samen oplossingen voor te vinden.
Je wordt bedankt. We krijgen nu weer corvée-dienst hier.
Ja, voor de luisteraars die het niet weten. Afgelopen week was er een nieuwjaarsborrel hier voor 2024. Dus vandaar.
Groot succes.
Ja, en het rook hier nog goed toen ik hier binnenliep vanochtend.
Copernicus behang, of niet?
Ja. En Copernicus is weer een bier wat we brouwen met een DAO. Dus ja, zo ga je alle kanten op hier. Voordat ik... Kasper, jij was, je begon met een enorme introductie. Had je daar nog vragen staan? Of onderwerpen waar je naartoe wil?
Nou ja, ik vind het heel interessant dat je eigenlijk echt de hele tijd bezig bent aan te denken hoe businessplannen geïntegreerd kunnen worden en hoe we goed kunnen doen. En ik vind eigenlijk dat we dat meer van Niek ook moeten leren en eigenlijk ook meer daar aandacht aan moeten geven op een of andere manier. Omdat dat is wel wat je veel ziet in die Web3, zijn heel veel leuke ideeën en leuke plannen, maar we weten er eigenlijk niet hoe we het gefinancierd krijgen op langere termijn. En dat is ook het probleem wat ik zie in investeren in veel van die decentrale projecten. Het heeft allemaal veel langere adem nodig dan dat wij in eerste instantie hopen. En hoe hou je eigenlijk die aandacht daarbij? En dat ben ik eigenlijk benieuwd naar hoe Niek dat doet. Want jij zit ook al heel lang in die wereld. Hoe blijf jij betrokken bij die projecten, ondanks dat je er ook wel moedeloos van zult worden zo nu en dan?
Goede vraag. Ik denk ook wel dat wat ik me daarbij afvraag is van oké, goed doen. Wat is goed doen en voor wie? Het is niet heel duidelijk meer voor mij altijd van wat dan goed doen is. En wie is er nou constructief op lange termijn met een goede missie bezig? En waarbij je bijvoorbeeld op de GitHub consistent dat de code wordt geklopt, dat niet 99% bestaat uit het veranderen van de whitepaper. Ik denk dat toch interessant is om te volgen. En van wie heeft er op langere termijn het hart op de goede plek zitten? En worden de propjes en de bierblikjes ook opgeraapt? En ook weer naar de Albert Heijn gebracht voor de 15%.
Ja.
Ik heb eigenlijk nog twee vragen. Over het bedrijfsmodel waar je zo geïnteresseerd in bent. Is er een bedrijfsmodel van de toekomst langzaam aan het ontstaan, ontvouwen? Zie je daar wat kenmerken in?
Ik zie het is heel moeilijk, want als je kijkt naar... als je even terugpakt naar AI, dan zie je dus dat iedereen iets met AI. Het moet overal in, het kan overal in. Het is een magic box. Je zegt iets en er komt iets leuks uit, denk je. Of weet je niet, of vind je. En uiteindelijk, mensen die dan kleine oplossingjes maken, en dan 2 maanden later komt OpenAI zelf met een heel orkest. En is jouw business case of je use case alweer eigenlijk door dat grote ding opgeslokt. Dus hoe ga je nou nog iets toevoegen aan een bepaald bedrijf of iets aan bijvoegen of een kostenbesparing opleveren wat echt hout snijdt? Mm-hmm. En dat zichtbaar resultaat oplevert. Zonder dat dat weer opgeslokt wordt door een grote AI-dienst. Dat is denk ik wel iets waar ik mijn hoofd over aan het breken ben. En ja, dan terug naar de essentie van wanneer los je nou echt iets op? Het begint bij een probleem. En niet met, dit is heel leuk als dit er ook zou zijn. Maar niemand die daar nog naar kraait eigenlijk uiteindelijk.
Ja.
En wat was de tweede vraag?
De tweede vraag is, in je introductie zei je, er zijn ook dingen die AI niet kan. Nou, daar was ik wel nieuwsgierig naar. Wat kan dat niet?
Ik vind het misschien interessant om te delen dat... ik heb recent een onderzoekje gedaan onder ambtenaren. Dus ik heb afgelopen jaar behoorlijk wat ambtenaren geïnterviewd over wat zij weten over AI. En of ze het ook gebruiken. En dat was verrassend van sommige. Dus er waren echt allemaal verschillende functies. Van functioneel medewerkers tot mensen bij de UWV, tot mensen bij de ICTU. En dan is het interessant om te horen van dit doen ze al. Hier gaan ze al mee aan de slag. Inclusief ook sommige politieke partijen, dus die dan de campagneteksten voor een deel eruit laten vogelen. Wat interessant is. Maar het wordt me ook duidelijk dat we. Wat ik vooral weet, is dat zij het vooral ook niet weten. Maar het is wel de overheid die zometeen hier heel veel van gaat vinden. Of misschien ook wel moet vinden. Om de baanszekerheid te beschermen. Dus dan. Ik denk dat wij stukjes van onze banen toch geautomatiseerd gaan zien. En dat, misschien heb je toch wel die vrijdag als vrije dag. Niet omdat je het wil, maar omdat het ongeveer moet. Want het is gewoon niet. Het is een stuk geautomatiseerd. Ik denk niet zo snel dat het hele banen in grote getalen meteen opslokt. Maar dat het wel enorme impact gaat hebben. En de vraag wat AI dus niet kan, dat is voor mij ook nog eigenlijk een beetje onduidelijk. We zeggen wel, ja, maar een psycholoog of een iemand die jou psychisch helpt. Dat kan het AI dan niet, dat is niet persoonlijk genoeg. Nou, recente onderzoeken laten juist zien dat de AI veel meer geduld heeft met luisteren, veel persoonlijker bij iemand kan zijn en ook nog eens beter advies vanuit die grote knowledge base kan opleveren, ook medisch. Dus het laat ook weer resultaten zien waar we het niet hadden verwacht. Hè? En we zien het al bij developers en bij kunstenaars en programmeurs. Waarvan we dachten, ja, daar zal het toch niet zo snel bij lopen. Nou, dan gaat het juist wel hard bij. Dus het is ook moeilijk om dat in te schatten in mijn optiek.
Cool. Je zit hier toch wel bij de NFT Playground. Ik ben wel even benieuwd. Heb jij überhaupt, want ik had wel van tevoren, heb jij mij verteld over hoe je eigenlijk negatief kijkt naar de NFT's. En vooral eigenlijk die markt van PFP's. Hoe dat eigenlijk juist een hele negatieve lading richting de Web3-wereld heeft gebracht. Heb jij zelf überhaupt NFT's gekocht? En heb jij iets waar je trots op bent in je wallet?
Ik denk, ik heb wat NFT's. Ik vind het wel leuk om dat even te duiden ook. Hè, van dat, ik denk dat de pump-and-dump mechanics van hoe we bepaalde collecties van mooie profile pictures hebben gelanceerd, à la 10.000, en dan eerst uitdelen aan je vrienden en dan op het hoogtepunt verkopen en dan samen op vakantie gaan, dat die acties toch echt wel schadelijk zijn geweest voor dit domein. Mm-hmm. Maar dat de fundamentele waarde van een NFT, bijvoorbeeld een certificaat van echtheid voor misschien wel vastgoed, dat je kunt laten zien, nou, ik heb hier een stukje vastgoed of ik heb hier toch een mooi stuk kunst, dat echt wel een echte waarde heeft. En het is natuurlijk niet makkelijk. Wat is dan echt waarde en wat is grijs gebied? We zijn er gewoon één keer aan het uitvogelen. Maar ik denk dat NFT's waar ik toch misschien wel het meest trots op ben, zijn eigenlijk gewoon dat ik bij hele leuke, warme evenementen ben geweest. Mm-hmm. Waar ik dan een NFT van kreeg. En door er gewoon te zijn. Dus mijn investering was door de design.
Ja, precies.
En daarnaast zijn er wat, denk ik, toegangspassen tot investment DAO's, waarvan ik denk van, nou, dit is ook een leuke club om samen deel van uit te maken. En deze NFT vertegenwoordigt ook wel de waarde of de mogelijkheid om met deze mensen leuke keuzes te maken.
Grappig, dat is dan toch weer een beetje hoe Bart ook naar die wereld kijkt van NFT's. De ticketing komt dan weer om de hoek kijken. Nou, dan moeten we maar weer eens een keer een podcast aan besteden dan.
Voor een volgende keer. Ik vond het wel mooi om te horen, Nick. Gaat dus om. En wat ik heb gehoord, fundamentele problemen en fundamentele waarden.
Ja, fundamentele analyse.
Dat is eigenlijk de kern. En dan en van daaruit.
En wat is een NFT dan ook fundamenteel uiteindelijk waard? Hè? Hebben we het hier over een digitale postzegel die niet plakt? Een NFT kan denk ik ook zijn dat je een pakketje aan rollen hebt binnen een bepaalde DAO. Hè, waarbij bepaalde dingen wel werken voor jou of niet. Of dat je een stukje van een gebouw of toch een stukje van een Picasso. Dus het kan nog heel veel kanten op. Maar laten we vooral ook, als je op eieren loopt, moet je niet te hoog springen. Laten we vooral heel voorzichtig wel door-experimenteren. Maar niet meteen overal apen op de muren schilderen. En ja, schreeuwen of iemand bij de strot pakken van deze moet je kopen.
Nee, dat klinkt dus een goede afsluiter. Niek, dankjewel. En Bart en Casper natuurlijk ook. En nou, dan graag tot de volgende keer.